openen Gods heilig en dierbaar woord in het Nieuwe Testament, in de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën. Daar vernadert het 10e hoofdstuk, te beginnen bij het 1e tot en met de 23e vers. Ik noem u als onze schriftlezing Hebreeën 10, te beginnen bij het 1e tot en met het 23e vers. Ik noem u als onze schriftlezing Hebreeën 10, te beginnen bij het 1e tot en met de 23e vers, waar Gods woord als volgt tot ons komt. Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaar geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die den dienst pleegden geen conscientie meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiet in dezelfde alle jaar weder gedachtenis der zonden. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik kom, in het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerande en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, terwijl ik naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie ik kom, om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen, in welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel allen dag dienende en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods, voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij een eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook, want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal, na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstanden. En hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Onze harten gereinigd zijnde van de kwade conscientie en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthoudend, want die het beloofd heeft, is getrouw. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de catechismus die spreekt over de ontsluiting en de toesluiting van het koninkrijk van God. Daar zijn twee sleutelen. Om het koninkrijk te ontsluiten, dat is de bediening van het woord. En om het koninkrijk toe te sluiten, dat is de bediening van de tucht. En die bediening van het woord, waardoor het koninkrijk ontsloten wordt, dat is de verkondiging van het evangelie van vrije genade. Wat is de kern van de boodschap in het evangelie? Wat is de inhoud van dit evangelie? Dat vinden we verwoord in de woorden van onze tekst. In dit avontuur die je vindt in het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 10. En daarvan vers 19 tot en met vers 21. Hebreeën 10 bedoel ik, Hebreeën 10 vers 19 tot en met 21, waar Gods woord als volgt tot ons komt. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods. En vanuit deze tekst willen wij stilstaan bij een drietal gedachten. Het gaat hier om de bediening der verzoening, om de prediking van het evangelie. We letten ten eerste op de opwekking door deze woordbediening. Ten tweede op de openbaring in deze woordbediening. En ten derde op de aansporing bij deze woordbediening. Het gaat in de woorden van onze tekst over de bediening der verzoening, de prediking van het evangelie. We letten ten eerste op de opwekking door deze woordbediening, 19e vers. Terwijl we dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. In de tweede plaats op de openbaring in deze woordbediening, op een verse en levende weg, welke Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En ten derde ook de aansporing door deze woordbediening. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods. Gemeente, de brief aan de Hebreeën is een bijzondere brief onder al de brieven die de apostel Paulus geschreven heeft. Er zijn er ook wel mensen die vinden deze brief zo verschillend van de andere brieven die de apostel geschreven heeft, dat ze twijfelen of deze brief wel door de apostel Paulus geschreven is. Maar de Statenvertalers en alle vertrouwde verklaarders, die zijn daar duidelijk over. Het is ook een brief die door de apostel Paulus ook geschreven is. Alleen het adres is onderscheiden, is zeer verschillend. Al de andere brieven zijn geschreven tot gemeenten die voor een groot deel uit het heidendom afkomstig waren. Een deel van de Joden die daar woonachtig waren, maar ook grotendeels heidenen die getrokken waren door de koorden van goede tierenheid en waarheid, die door woord en geest werden toegevoegd tot die grote gemeente die eenmaal zalig worden zal. Maar deze brief is gericht tot zijn broeders, tot zijn volksgenoten, tot de Hebreeën, bijzonder aan het Joodse volk. Deze brief is geschreven aan diegenen die van jongs af aan groot geworden zijn bij de geschriften van Mozes en van de profeten. En vandaar dat in deze brief talloze aanhalingen te vinden zijn uit het Oude Testament, ook uit de boeken van Mozes, uit de ceremoniële wetgeving. Het werd bekend verondersteld dat aan degene aan wie de apostel schreef, dat zij van deze geschriften van het Oude Testament zeer op de hoogte waren. En vandaar een wat ander karakter van deze brief in verschil met de andere brieven. Er blijkt ook in dit hoofdstuk dat een apostel ook de ceremoniële dienst beschrijft, de offerdienst, de brandoffers die gebracht werden in het heiligdom, de taak die de priester daar te verrichten had, de voorbeden die hij deed, het offer wat hij bracht, het bloed wat gesprengd werd op het verzoendeksel, in het binnenste heiligdom, de priesterlijke dienst die uitputtend beschreven wordt in deze brief en ook in dit hoofdstuk, en alles als een heenwijzing, als een onderwijzing naar de grote priester van het huis Gods, Christus Jezus, die enige naam onder de hemel gegeven door de welke wij moeten zalig worden. En in onze brief doet hij dan ook een krachtige opwekking in onze tekst, want er staat, terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan. Wie wordt er hier aangesproken in de woorden van deze tekst? Kanttekeningen zeggen duidelijk, dat zijn de gelovigen die hier worden aangesproken. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan, dat mogen duidelijk zijn. Want de wereld zoekt dit niet, kent dit niet, verlangt dit niet en begeert dit niet. Die is niet verlegen om vrijmoedigheid, om in te gaan in het binnenste heiligdom. En de fariseer en de schriftgeleerde, die heeft ook geen behoefte aan deze vrijmoedigheid. Die heeft geen behoefte aan een geschonken, aan een geopenbaarde, aan een gepredikte vrijmoedigheid. Zij hebben vrijmoedigheid in en bij zichzelf, menen zij, op grond van hun ijver, van hun werkende wet, op grond van hun oppervlakkige verbondsbeschouwing, waarvan ze menen dat dat voldoende is. En misschien dat u dan vanavond zegt, dan houdt het voor mij op, als hier alleen maar gelovigen worden aangesproken. Ik durf niet te zeggen dat ik daaronder val, dat ik daarbij behoor. Dan heeft het eigenlijk geen betekenis voor mij. Dat ik vanavond in de kerk ben of meeluister, als het uitsluitend de boodschap is voor gelovigen. Maar, dan zou ik u toch willen zeggen, u bent vanavond in Gods huis. U bevindt u onder de bediening der verzoening, onder de prediking van het woord. We hebben de schrift geopend, het woord van God. En die prediking van het evangelie heeft als adres alle creaturen. En u en ik, wij zijn een creatuur, wij zijn een schepsel. Dus het adres van het evangelie, de boodschap van de verzoening, is tot u en tot mij gericht. En de Dordtse vaderen die hebben ons geleerd dat het evangelie gepredikt moet worden met bevel van bekering en geloof. Hoort u het? Dus geen vrijblijvende boodschap die u zomaar even aan kunt horen. En dat u dan over kunt gaan tot de orde van de dag. Maar de bediening der verzoening is een verkondiging die samengaat met het bevel van bekering en geloof. Ik denk ook aan de gelijkenis van het zaad als de koning der kerk de gelijkenis uitspreekt van de zaaier die uitgaat om het zaad uit te werpen. Dan valt dat zaad op verschillende plaatsen. Het valt bij de weg waar het vertreden wordt. Het valt op de steenachtige plaatsen waar het geen diepgang krijgt, geen wortel schiet. Het valt tussen de doornen waar het verstikt wordt. En het valt in de wel toebereide aarde waar het wortel schiet in de diepte en opwaarts vruchten voorbrengt van bekering en geloof. Maar het is één soort zaad. Het is één boodschap, één prediking. Het is niet de gelijkenis van vierderlei soort zaad. Drie soorten zaad zijn ondeugdelijk en één soort zaad is goed. Nee, het is de gelijkenis van één soort zaad, de verkondiging van wet en evangelie, van dood en leven, van vloek en zegen. En onder die prediking van het woord werkt God zijn raad, zijn welbehagen uit. Dat is niet aan de mens, dat is niet aan degene die het woord predikt, maar dat is zijn zaak, dat is Gods werk. Paulus predikt het evangelie bij de vrouwen aan de rivier. En de Heere opent het hart van Lydia, zodat ze acht neemt op hetgeen van de apostel Paulus gesproken wordt. Dus het woord Gods komt tot ons. Het bevel om gelovigen te zijn. Tot bekering en geloof. De apostel Paulus die zegt, wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. En toch wist de apostel dat het Gods werk was. Daar was hij ten volle van overtuigd. Hij zegt in de Romeinenbrief, het is niet desgene die wil, het is niet desgene die loopt, maar het is des ontfermende Gods. Maar als hij het woord verkondigde, dan zegt hij, wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Dat is ook geheel in overeenstemming met de opdracht van de koning der kerk als het gaat om de bediening der verzoening. Dan zegt de Heere Jezus, dwing ze om in te komen, opdat mijn huis vol wordt. Dus gemeente, wij hebben geen enkele reden, volgens het woord van God, om vrijblijvend onder het woord te zitten en naar de kerk te komen, om vrijblijvend hoorder te zijn en te blijven. Integendeel, geen enkele reden hebben wij tot verontschuldiging om onbekeerd te zijn, te blijven, om ongelovig te zijn en te blijven. Wij verkeren in een schuldige onmacht door onze val in het paradijs. En om dezelfde te blijven onder de bediening van het evangelie, dan zegt de schrift, dan zegt de Heer Jezus, dan verzwaren wij te meer onze schuld. Het zal Tyrus, Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan de inwoners van Capernaum en van Bethsaida. En daarom de woordbediening is een opdracht voor u en voor mij. En dan zegt de dichter, God eist van ons dat we op zijn woord en op zijn waarheid letten. Verstaan we dit en komen we daarom onder de bediening van het woord, onder de prediking van het evangelie. Is dat ons oogmerk, opdat we dat bevel Gods zouden horen en het de overhand zou krijgen in onze harten, opdat wij niet onze onmacht gebruiken als een schild om achterweg te schuilen en niet om onze verontschuldiging te versterken, maar dat het ons tot schuld worden om zo voor hem te buigen, tot hem te komen op grond van het woord. Is dat ons verlangen, mijn zielen? Doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? O, die boodschap van het woord ontdekkend, schuldig stellend, bevrijdend en verlossend voor waar te houden, te leren omhelzen door de werking van de Heilige Geest. Hoe raak ik mijn schuld, mijn zonde? Hoe raak ik mijzelf kwijt? Hoe kom ik als een arm, ellendig, verloren zondaar tot uw volkomen borg en middelaar, Christus Jezus, die enige grond tot behoud en zaligheid? U zegt misschien vanavond, ja, maar wacht even, er staat toch wel even in de tekst. Broeders, dat staat er, terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben. Dat is waar. Die broedernaam, die wordt gebruikt ook menigmaal om de gelovigen mee aan te duiden, maar niet alleen die. Ook hardnekkige zondaars noemt de apostel zelfs nog met deze naam. Ik denk aan de Pinksterdag, toen de kracht van de Heilige Geest werd uitgestort en toen de spotters zeiden, ze zijn vol zoete wijn, dan zegt de apostel in zijn rede, mannen, broeders, dan wordt hetzelfde woord gebruikt, adelfos in het Grieks, wat ook hier staat. Mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Als u in Handelingen 24 leest van die opstoot in Jeruzalem, dat een apostel naar het leven gestaan wordt, dat hij gedragen moet worden van de soldaten, in de kazerne gebracht moet worden, en dat is een reden mag afsteken van de trappen, het volk mag vermanen. En u weet, het eindigt in blakende vijandschap, ze roepen het uit, weg van de aarde met zulkeen. Maar de apostel die spreekt ze aan met mannen, broeders. Dus de liefde klinkt daarin door. De maagschap wordt daarbij aangehaald. Ze zijn van hetzelfde volk. Ze leven binnen dezelfde omtuiging van het verbond. Ze kennen hetzelfde woord van Mozes en de profeten, alleen ze zijn nog met blindheid daarvoor geslagen. En ik noem ze toch mannen, broeders. Hij zegt in de woorden van onze tekst, terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan. En dan neemt hij het beeld uit het Oude Testament, dat eenmaal per jaar die hoge priester, dat heilige der heiligen binnengaat. Die hoge priester onder het oude verbond, dat was de enige die eenmaal per jaar in dat binnenst heiligdom mocht komen en dan met het verzoenend bloed kwam om dat te sprengen op het verzoendeksel van de ark die van Gods gunst getuigt, waarin de wetstafelen te vinden waren. Oudtestamentische prediking van Christus. We hebben dat gezongen zojuist, Psalm 40. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. En die beide wetstafelen, die lagen daar in de ark, de eis van Gods recht. En het bloed der verzoening werd op dat gouden verzoendeksel gespreid, dat over die rechtvaardige, volmaakte eis van Gods wet gespannen was. Dat deed de hoge priester eenmaal per jaar in het heiligdom. Maar nu is de grote hoge priester ingegaan in het hemels heiligdom. En hij is daar binnengegaan met zijn bloed, met de wonden die hem geslagen zijn, met de tekenen in zijn handen en in zijn voeten, en met de wonden in zijn middelaarszijde. En nu is hij ingegaan op de dag van hemelvaart. En hij heeft zijn bloed getoond aan de Vader, dat bloed wat spreekt van de voldoening aan Gods recht en van de verzoening van de zondeschuld van zijn ganse kerk. Het bloed wat reinigt van al hun zonden. Dus, er was een voorhangsel onder het Oude Testament. Dat sloot de toegang tussen het heilige en tussen het heilige der heiligen. Dat voorhangsel was wel 10 centimeter dik. De toegang tot het vaderhart Gods, dat was gesloten door het voorhangsel. Uitsluitend eenmaal per jaar ging de hoge priester met het bloed der verzoening onder het oude verbond in dat binnenste heiligdom. En dan keerde hij weer terug en het volk stond buiten wachtende op de zegen die daaruit zou gegeven worden. Maar nu is die grote hoge priester dat heiligdom zelf ingegaan in het huis Gods. En dan zegt de apostel, dat is nu de grond van de vrijmoedigheid. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan, zo staat er door het bloed van Jezus. Dat is de grond van de vrijmoedigheid. Dus die vrijmoedigheid, die is niet afhankelijk van uw tranen, van uw werken, van uw ijver. Dan blijft de toegang gesloten. Is niet afhankelijk van uw ondervindingen, van uw gestaltes, dan blijft die toegang gesloten. De enige grond tot vrijmoedigheid ligt niet in de zondaar, maar ligt in die grond der zaligheid buiten de zondaar, in het bloed van de Zoon Gods, van Christus Jezus, wat hij gestort heeft. En daarom zegt de dichter ook in Psalm 130, en ik kende toch de kracht van het bloed, maar ik kende ook zichzelf. Hij zegt, zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Ziende op zichzelf, dan vindt hij geen vrijmoedigheid. Dan zegt hij, wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. En dat zegt de tekst ook. De grond van de vrijmoedigheid ligt niet in de zondaar, ligt niet in de gelovigen. Maar die grond van de vrijmoedigheid ligt in het heiligdom door het bloed van Jezus, de Zoon Gods. Daar alleen ligt de vrijmoedigheid in. Want in dat bloed ligt de voldoening aan het recht des Vaders. Wij zongen zo straks, gemeente, dan wordt gena van waarheid. Blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. En gerechtigheid ziet neer van hemels boog. Dus ziende op uzelf, dan moet u beven en sidderen. Daar hebt u geen grond, geen recht. Dan kan er nooit vrijmoedigheid zijn. Al bidt u nog zo innig, al doet u het met tranen. Dat kan u geen vrijmoedigheid geven. En u wordt wel gewerkt, geleid in de weg van het gebed. En dat gaat niet buiten tranen om. Maar de vrijmoedigheid is uitsluitend ziende op hem, op het bloed wat hij gestort heeft, waarin het recht des Vaders verheerlijkt werd, de schrift vervuld werd, de macht van de vorst der duisternis verpletterend ten onder is gebracht. En deze vrijmoedigheid, gemeente, die gaat altijd samen met eerbied en gaat altijd vergezeld met ootmoed. Dat zijn de twee metgezellen van deze vrijmoedigheid. Een diepe eerbied voor de majesteit Gods en een diepe verootmoediging ziende op uzelf. En de vrijmoedigheid ziende op het bloed van de Zonen Gods, de Christus der Schriften. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan. Door het bloed van Jezus, de zaligmaker van zondaren. In de tweede plaats, dan spreekt ook de tekst van de openbaring in deze woordbediening. Want er komt er ook een nadere uitleg. Dan zegt hij op een verse en levende weg. En dan gaan we opnieuw terug naar die ceremoniële dienst van het Oude Testament. Daar werden de offers geslacht. En het bloed van deze dieren, dat vloeide, die ceremoniële dienst. Talloze offers zijn gebracht door de loop der eeuwen. Talloze lammen, lammeren en runderen en ossen die zijn geslacht en hun bloed heeft gevloeid. Elke dag opnieuw werden die offers gebracht en vloeide dat bloed. En dat is die oude weg, die ceremoniële dienst, die schaduwachtige dienst. Dat is de weg van de werken der wet. En die ceremoniëlen der wet, die brachten ten diepste geen verzoening. Het was een onderwijzing. Het was een heenwijzing naar het enige, volkomen offer. En een verklaarder zegt, bij het Oude Testament bleven van die oud-testamentische offers, daar bleven de dode rompen van over en het bloed dat verdroogde, dat stolde, dat werd oud. En nu spreekt de tekst over een verse en levende weg, een geheel nieuw offerande. Er staat eigenlijk, zo zegt de kanttekening, er staat eigenlijk vers geslacht. Een nieuw, een enig offer wat gebracht is in de volle destijds. Wat in alle tijden zijn kracht behoudt. Een eenmalige offerande. Deze offerande is vers en is ook levend. Het spreekt dus van Christus Jezus, de grond der zaligheid. Dat is de verse offerande, geheel nieuw. Dat enige offer, waardoor al die oude offers van de ceremoniële dienst van het Oude Testament tot een eind gekomen zijn. En dit offer is ook levend, want hij heeft zichzelf gegeven aan het kruis van Golgotha. Hij heeft de strijd gestreden, de overwinning behaald. En hij is ook opgestaan uit de doden. Het is dus ook een levende offerande. Dan moet u denken aan het gezicht wat de apostel Johannes had in het boek Openbaringen. Dan zegt hij, ik zag het lam Gods, staande als geslacht. Een verse, een levende offerande. Want de tekenen van zijn bitter lijden en sterven, die droeg hij in de handen en in de voeten. En in zijn zijde was die wonde aangebracht, waar het bloed en water uitvloeide, het bloed als prediking van de rechtvaardiging, het water als verkondiging van de heiligmaking. Ik zag het lam staande als geslacht, en dat bedoelt de apostel. Het is dus een nadere openbaring van de persoon des middelaars. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En hij is een verse en hij is ook een levende weg. Dit offer was naar Gods raad. Ontsloot het welbehagen van de Vader. Voldeed aan het recht. Dit offer scheurde het voorhangsel van boven tot beneden. Gaf een geopende toegang tot het Vaderhart Gods. Daarom is dit een verse en levende weg. En toen hij dit offer bracht en uitriep, het is volbracht. Toen werden de graven geopend. Toen scheurde het voorhangsel in het heiligdom. Toen werden zelfs ook de doden opgewekt. En nog doet hij dat op grond van het offer. Dan verbreekt hij nog die steen in het hart van ellendige, verloren zondaren. En wekt hij nog dode zondaren op tot het leven, onder en door de bediening der verzoening. En zegt hij, ik ben de weg en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. dan door deze verse, dit vers geslachte offer en dit levende offer. Ik ben dood geweest en ik leef en dat tot in alle eeuwigheid. Dit is de weg, de poort, de toegang. En dan staat er in de tekst, welk hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Dus dat voorhangsel wat hing tussen dat heilige en tussen dat heilige der heiligen, van 10 centimeter dik, wat de toegang hermetisch afsloot, dat is een beeld, een prediking van zijn vlees, van zijn waarachtige menselijke natuur. Door de zonde van de eerste Adam is de toegang gesloten door het vlees van de mens. Uit de werken der wet, uit het vlees van de mens, zal geen vrucht en leven kunnen voortkomen. Maar nu is de Zoon Gods gekomen. Wat moeten wij dan voor een borg en middelaar hebben? Zulkeen, die waarachtig, rechtvaardig mens en tegelijkertijd waarachtig God is, waarachtig mens, omdat het recht van God eist dat de menselijke natuur die gezondigd heeft, dat ook die menselijke natuur aan dat recht voldoening zal geven, het vonnis zal ondergaan van de dood, rechtvaardig mens, omdat hij zondeloos moet zijn, anders moet hij voor zijn eigen zonde sterven. Wel nu, als nu die waarachtige, rechtvaardige Godmens aan het kruis van Golgotha het uitgeroepen heeft, het is volbracht, hij heeft nu de prijs betaald, het vonnis des doods ondergaan, de gehoorzaamheid betracht tot aan het einde toe, dan scheurt dat voorhangsel van boven tot beneden. En dat staat in de tekst, op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel. Dus onder het Oude Testament mocht alleen maar die hoge priester eenmaal per jaar naderen tot die troon der genade. Dat was die ark, de genadetroon. Maar omdat nu deze grote hoge priester door zijn voorhangsel, door zijn bitter lijden en sterven, dat voorhangsel heeft doen scheuren, een geopende toegang gegeven, zo laat ons dan, broeders, zo zegt de apostel, door deze verse levende weg, door het bloed van de Zoon Gods, die het voorhangsel heeft weggenomen, geopende toegang verworven heeft, om zo toe te gaan. Kijk, en dat is nu de bedoeling van de prediking van het evangelie, dat hij bekendgemaakt wordt. Dat hij geopenbaard wordt. Ik denk aan die avond van Pasen, als de discipelen achter de gesloten deuren zitten om de vrezen der Joden, dan komt deze borg en middelaar tot hen. En hij opent de gesloten deur, staat in het midden van hen. En het toont hij hun zijn handen en zegt hij, vrede zij, uw lieden. Ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd. Dan toont hij die wonden in de handen. En dan hoort u het Thomas zeggen, als u hoort van de discipelen, wij hebben den Heere gezien, dan zegt Thomas, als ik in zijn handen niet zie de tekenen, en als ik mijn hand niet mag nemen en steken in zijn zijde, ik zal geen zins geloven. Ik houd alleen hem voor de Christus, voor de Zoon Gods, die tekenen draagt van zijn offeranden in zijn lichaam. En dan komt de Heere Jezus na 8 dagen. En dan zegt hij, Thomas, zie mijn handen en neem uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En zegt Thomas, mijn Heere en mijn God, vanwege die tekenen, vanwege die wonden, vanwege die verse en levende weg die de toegang ontsloten heeft tot het Vaderhart Gods, tot het binnenst heiligdom, die de prijs betaald heeft en de schuld verzoend heeft. En dan gaan die beide Emmausgangers over de weg in de grootste verwarring. En wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. En dan komt die vreemdeling bij hen wandelen en die vraagt hem, wat is er aan de hand, wat staan uw aangezichten zo droevig? Ze zijn ontstemd door zo'n aanspraak. Weet u dat dan niet, wat er gebeurd is? Dat Jezus, een profeet, krachtig in woorden en in werken voor God en al het volk, en wat onze overpriester met hem gedaan hebben, dan gaat hij de schriften openen. Moest de Christus niet al deze dingen lijden? O gij onverstandigen en tragen van hart om te geloven. Al hetgeen in Mozes en de profeten geschreven is. Hoort u het? Dan gaat het dus over die verse en levende weg. Moest de Christus niet al deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En als dan die beide Emmausgangers horen de uitleg van die hoogste profetenleraar over zijn hoge priesterlijke bediening en offeranden die hij gebracht heeft, over dat vers geslachte offer wat levend is, wandelt naast hen, dan zeggen ze, was ons hart niet brandende in ons. Toen hij tot ons sprak op de weg en toen hij ons de schriften opende, ziet u dat het daarom gaat. Dat daar nu de vrijmoedigheid in ligt voor arme verloren zondaren. Dat dat mistroostige harten kan opbeuren, verslagen geesten kan opwekken, arme zondaren kan aansporen en bemoedigen. De verkondiging van de Zonen Gods, van de prijs die hij betaald heeft, van het offer wat hij gebracht heeft, van de weg die hij gebaand heeft, van het recht wat hij verheerlijkt heeft en de schrift die hij vervuld heeft. Dit is de poort des Heren door het welk de rechtvaardigen heen gaan. Welke zonde zou dan kunnen hinderen, zou dan nog tot bezwaar kunnen zijn? Alle redenen worden ons ontnomen, worden ontkracht, alle verontschuldigingen worden dan tot schuld gemaakt. Die verse en levende weg, die voorspraak. De derde plaats, dan spreekt ook de tekst de aansporing uit. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods. Betekent over de kerk dan met een hoofdletter. Dat grote huis Gods, dat het daar de priester over is. Een grote priester, zo staat er. De onderwijzing in het offer, de vergeving, in de voorbeden, de voorspraak, in de zegen die hij verworven heeft. Grote priester, hij heeft het offer gebracht. Hij doet de voorspraak aan de rechterhand van de Vader. Hij heeft de zegen ook verworven. Het is toch een grote priester, groot in zijn ambten, als hoogste profeet en leraar, als enige hoge priester, als eeuwige koning. Hij is toch groot in zijn beide naturen, als waarachtig God, als waarachtig rechtvaardig mens. Hij is toch groot in liefde, groot in barmhartigheid, groot toch in trouw voor trouwelozen, groot in langmoedigheid, schoon zwaar getergd, is hij langmoedig en weldadig. Hij is groot in genade voor de voornaamste der zondaren, groot in voorbidding, hoort u maar, die moordenaar aan het kruis, die een beroep doet op die voorbeden die hij gedaan heeft, dat hij toch hem belooft, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hij is groot in almacht, hij is de Almachtige. Hij is ook groot in gewilligheid, schriftvol, gemeente met voorbeelden. Hoe almachtig en gewillig deze priester is om ellendige verloren zondaren, die door hem tot God gaan, om de zulke genade en barmhartigheid te bewijzen. Kijk, zo predikt een apostel hem, de Zoon Gods. Wat is de inhoud van de prediking van de apostel? U hoort geen enkele verdienste van de mens. U hoort hem niet uitgebreid handelen over allerlei geschiktheden en vaardigheden die bij de mens zouden kunnen aanwezig zijn of van hem verwacht worden. U hoort van geen enkele voorwaarde waaraan de mens moet voldoen. Hij verkondigt de Zonen Gods. En hij roept op. Hij spoort aan. Hij spreekt van het bevel van bekering en geloof in hem, de gekruisigde. Hij stalt hem uit in de weg die hij gegaan is. In de strijd die hij gestreden heeft. In de overwinning die hij behaald heeft. In het bloed wat hij gestort heeft. In de schuld die hij verzoend heeft. En de weg die hij gebaand heeft. In het binnenst heiligdom. Zittend aan de rechterhand van God. Wat een aansporende, wat een vertroostende onderwijzing. Terwijl we dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan. Door de poort waarvan de dichter ook zingt, dit is de poort des Heren. We gaan het ook hier zingen uit Psalm 118. En daarvan het 10e vers. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden om hunne God ootmoedig te eren voor het smaken zijn er zaligheden. Het 10e vers van Psalm 118. Deze hoge priestergemeente moet gepredikt worden. Predik het evangelie aan alle creaturen. De zonen Gods, koning der kerk. Ik denk er ook aan die hoge priester uit het oude verbond. Die dat binnenst heiligdom binnenging. En deze hoge priester had een borstlap. En op die borstlap waren 12 stenen van de 12 stammen. Van het volk van Israël. Alle 12. Droeg hij ze voor het aangezicht des Heren. Dat is toch een duidelijke prediking. Dat ganse volk droeg hij voor het aangezicht Gods. Zo wordt hij gepredikt. En daaronder werkt de Heren zijn welbehagen uit, naar zijn raad. Maar al die 12 stammen, als je dan denkt aan die berg Sinaï, en dat dan 11 stammen om dat gouden kalf heen dansten en afgoderij bedreven, ondanks het uitdrukkelijk gebod, de 10 woorden, de 10 geboden die zojuist geklonken hadden van de berg. Alleen de stam Levi onthoudt zich van die afgodendienst. En dan zou u denken, dan heeft die hoge priester nog maar 1 steen op de borstlap. Nee, Hij heeft 12 stenen op zijn borstlap die hij draagt voor het aangezicht van God. De bediening der verzoening komt tot elke hoorder. En daaronder werkt de Heere zijn raad uit. Het zij dat ze het horen zullen. Het zij dat ze het laten zullen. Maar u wordt geroepen, welmenend, indringend, tot bekering en tot geloof. Wat een troost is dat voor oprecht gelovigen in hun aanvechting en in hun strijd. Waar moeten ze brengen? Hun klachten, hun noden, hun overblijvende zonde en zwakheid. Hun dorheid, hun ellendigheid, hun verlorenheid. Er staat hier in de tekst, die moeten ze brengen bij hem. Vrijmoedigheid door het bloed van de Zoon Gods, van de Christus der Schriften, het woord. Dat toont hem, dat predikt hem in zijn trouw, in zijn barmhartigheid, in zijn genade, in zijn almachtige kracht en in zijn gewilligheid. Daar staat in de tekst vrijmoedigheid, dat is dus geen vrijpostigheid, dat is brutaliteit, vrijpostigheid. Maar er staat vrijmoedigheid. Daar staat ook geen nalatigheid. Het zijn twee gevaren, gemeente, die ons altijd maar belemmeren, ook in de bediening der verzoening, ook als hoorder. Vrijpostig, dat we ons wat verbeelden, dat we wat zijn, dat we komen met onze werken, met onze gerechtigheden, met onze ijver, dat we komen met wat uitwendige reformatiepogingen als grond tot behoud en zaligheid. Vrijpostig, maar ook nalatig. Ja, maar het zal zomaar niet gaan. Er moet wat gebeuren met een mens. En zo hebben we allemaal redeneringen. En we verschuilen ons achter de verkiezing. Of we verschuilen ons met behulp van onze onmacht. Mens is nu eenmaal zondaar. We nemen ons uitgangspunt in Genesis 3. Terwijl de schrift niet met Genesis 3 begint, maar met Genesis 1. En 2, dat we goed en naar zijn beeld geschapen zijn. God heeft geen zondaren geschapen. Maar hij heeft mensen geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Zo zijn we op de aarde gesteld. En Genesis 3 is de moed en vrijwillige val. Daar komt onze onmacht uit voort. Een schuldige onmacht. Daarom, dat kan geen reden tot verontschuldiging zijn. Daar kunnen we niet achter wegschouwen. Dat is een licht van de vorst der duisternis. En dat is het gemak van ons verdorven vlees, wat daarachter zoekt weg te schuilen. Maar de Heere breekt het af en roept ons, zoals hij Adam riep, waar zijt gij, moeten we komen, bevend en sidderend, vanwege onze verlorenheid en vanwege onze ellendigheid. En dan komt de prediking van het evangelie van het vrouwenzaad. En dan zegt de Zoon Gods, dwing ze om in te komen. En er zijn mensen die zich verontschuldigen, schone redeneringen, beleefde mensen, geen onverschillige, brutale zondaren. Houd mij voor verontschuldigd, zeggen ze. Ik heb net een akker gekocht. Het is nodig dat ik uitga en hem bezie. Ik heb net 5 os gekocht. Op een beleefde wijze wijzen zij de nodiging van de koning der kerk af. Maar die beleefde afwijzing krijgt als antwoord de toorn van God. Niemand van die mannen die genood waren, zullen mijn avondmaal smaken. O, laten we dat ter harte nemen. Dat we niet vrijblijvend onder de bediening der verzoening verkeren. Maar dat de Heere straks komt oogst in u en in mijn leven. Wat heeft dat zaad van het woord, die boodschap van het evangelie uitgewerkt. Dat we geroepen werden. Dat de stem Gods tot ons kwam. Dat hij gezegd heeft, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geborene zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan. Ja, maar op welke grond dan? Want mijn tranen zijn op. Mijn gestalte is dor. Mijn hart is koud. Mijn zondeschuld is vermeerderd. Er staat ook geen enkele eigenschap van u, van mij in de tekst. die ons recht geeft om met vrijmoedigheid tot God te gaan. Dat er staat door het bloed van Jezus, het reinigt van alle zonden, het offer op Golgotha, de verworven gerechtigheid die Hij betaald heeft met zijn hartebloed, de strijd die Hij gestreden heeft, de worsteling die Hij gevoerd heeft in de hof van Gethsemane, die weg die Hij gebaand heeft, daar is een verse, daar is een levende weg. Dus niet die onmogelijke weg via de werkende wet. Niet die onmogelijke weg van uw inspanningen en van uw ijver. En zelfs niet van uw tranen en van uw gestaltes. Maar zie het woord, schrift, Christus Jezus. Een verse, een levende weg door het bloed van Hem, de Zoon Gods, Christus der Schriften. Terwijl wij zo'n grote priester hebben. Alomtegenwoordig, alwetend, almachtig, zeer genadig, zeer barmhartig. De dichter zegt, die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzijd. O, dat we toch meer bij die grote priester zouden stilstaan. Daar spreekt de schrift toch van. Die ganse schrift die spreekt van de Zoon Gods, de Christus der Schriften, de zaligmaker van zondaren. Die gehele schaduwachtige ceremoniële dienst, die getuigde van Hem, de zaligmaker. Het Nieuwe Testament spreekt van Hem, de hemel die galmt van Hem. Het loflied wordt gezongen door al de volkeren, uit allerlei talen, uit allerlei geslachten, door allerlei tijden heen. En zij zongen het lied van Mozes, van die verse, van die levende weg, geopenbaard door de Vader, verworven door de Zoon, de kracht van de Heilige Geest, die dode, dorre zondaars hart levend maakt, inwint, overwint, overtuigt van zijn door dierbaarheid, noodzakelijkheid, almachtige kracht en gewilligheid. Ja, als dit ons hart niet breekt, wat moet dan ons hart breken, dat harde, dat koude, dat ongevoelige hart? Laat ons dan toegaan, zo zegt een apostel in dezelfde brief in het vierde hoofdstuk. Op grond van Hem, laat ons dan vrijmoedig toegaan tot de troon der genade. Hier weer die vrijmoedigheid. Maar geen vrijmoedigheid afhankelijk van iets van ons. Maar een gegronde vrijmoedigheid. Een verworven vrijmoedigheid. Een door het hartebloed van de Zoon Gods betaalde vrijmoedigheid. En daarom vers en levend het bloed van Christus Jezus, de Zoon Gods. En daarom laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Zo te komen in onze zonde, in onze schuld, in onze dorheid, verlorenheid, ellendigheid. Op hoop van Hem, de Zoon Gods, de kracht van zijn bloed. Omdat er een grote priester, een grote voorspraak is. Het hemelsheiligdom waarvan de apostel zegt, indien wij gezondigd hebben. We hebben dan een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus. De rechtvaardige, o deze boodschap ter harte te nemen. Tot deze priester in onze verlorenheid, ellendigheid, omdat Hij ons roept, omdat Hij vrijmoedigheid verworven heeft, tot Hem te komen. Dan zegt toch de dichter, gans hulpeloos, tot Hem gevloden, die zal Hij ten redder zijn. Amen.